Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die leeft tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 22, het derde vers. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot en zijn gered. En wat er verder volgt, derde vers uit Psalm 22. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen daarna op Psalm 34, het 11e vers: De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. En wat er verder volgt, 11e of laatste vers uit Psalm 34. Na de belijdenis van het geloof en een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, 23e hoofdstuk, en we lezen vanaf het 13e vers tot het 25e. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Lucas 23, vanaf vers 13 tot 25. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten, doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los, dewelke was om zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden, en hun en der overpriesters geroep werd geweldiger, en Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou, en hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu eerst de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Laten wij bidden. Heere, u bent de rechtvaardige en er moet aan uw gerechtigheid genoeg worden gedaan. Rechtvaardig, zodat u mensen kunt laten in hun val en verderf waar ze zich door eigen schuld ingestort hebben. Maar u bent ook oneindig barmhartig. Uw rechtvaardigheid eiste de dood van uw zoon, maar uw barmhartigheid gaf uw zoon. Onbegrijpelijke en onbeschrijfelijke zondaarsliefde. Een eeuwig welbehagen gehad in mensen. En daarom brengt u ons samen vanmiddag. Met de jongens en meisjes van de gemeente. De jongeren. Maar ook als we in de kracht of in de avond van ons leven zijn. Want we hebben allemaal hetzelfde nodig. We hebben het alles reinigende bloed van uw Zoon nodig. En dat is een wonder, Heere, dat u dat laat verkondigen. Dat u ons daarom als gemeente nog samenbrengt vanmiddag. Of dat we op afstand mogen meeluisteren. En u weet, Heere, wat er gezegd moet worden vanmiddag. U weet ook voor wie het is. En dan kunnen wij gedacht hebben, zullen we gaan, zullen we niet gaan. Maar het is in uw voorzienigheid dat wij hier zijn vanmiddag. En u hebt van eeuwigheid bepaald wat er bepreekt moet worden. En als we daarover na gaan denken, dan maakt dat ons klein. Dat moet ons doen verootmoedigen voor u. En Heere, wat kan het ook een troost geven als wij beseffen dat alles, maar dan ook alles in uw trouwe vaderhand ligt. En als we het daar ook in mogen laten liggen. Want we belijden het, Heere, wij willen het zo graag zelf doen, zelf oplossen, zelf onder controle houden. En dat we zo onze eigen weg een beetje uit kunnen stippelen, onze eigen plannen wat volgen. En Heere, dan vinden we het al gauw goed. Maar laat ons zien dat het alleen goed is als onze zonden zijn vergeven. Als het vlak ligt tussen u en ons. Laat ons zien, Heere, dat er geen beter leven is dan het leven met u in afhankelijkheid van u. En daarom vervul ons met de werking en de kracht, met de persoon van uw Heilige Geest. Opdat die intrek neemt in ons hart. En opdat we gedrongen, gedreven zouden worden door de liefde van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat werkt u, Heere, door de Heilige Geest. Door het evangelie. Geef dan dat ook vanmiddag dat evangelie zou klinken. Maar ook zou weer klinken in ons hart. En dat het ons hele leven zou beïnvloeden. Dat we een levende getuige zouden zijn. Dat het niet alleen bij woorden blijft. Maar dat we een leesbare brief van Christus zouden zijn. Zo dragen we de gemeente aan u op, Heere. U weet van ons ieder wat ons bezighoudt. U weet wat wij moeilijk vinden, wat we lastig vinden. U weet ook wat we fijn vinden, waar onze verlangens naar uitgaan. U kijkt dwars door ons heen. En daarom is er ook geen enkele reden om iets voor u te verbergen. Heere, geef door de werking en de bediening van uw Geest dat we eerlijk zullen zijn. En dat we zo ook al onze nood, onze vragen, onze twijfels, maar vooral onze schuld zouden brengen voor uw aangezicht. Onze ongehoorzaamheid, onze opstand, weerstand, rebellie. En we bidden het van u, Heere, werk dan nog krachtig in jong en oud. Geef wat nodig is in de gemeente als er droefheid is. Weduwen en wedunaren. Als er zorgen zijn die ons bezig kunnen houden. Als we eenzaam zijn. Als we het moeilijk vinden om alleen te zijn. Heere, als we uitzien naar bepaalde zaken. Maar die zo ver weg lijken. en zo onbegrepen kunnen zijn. Als er pijn is, als er spanning is, onzekerheid. En we leggen het alles voor u neer. Gedenk nog naar de grootheid van uw genade. We uitzien naar een relatie. Als we het moeilijk vinden, Heere, dat het anders gaat in ons leven als dat we verwacht hadden. En we leggen het alles voor u neer. Zegen daartoe ook het werk, het pastorale werk in de gemeente. Het ambtelijke werk van de predikant aan deze plaats verbonden. De broeders van de kerkenraad. De kerkvoogdij, al het werk wat gedaan wordt tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ook in de kerk, we dragen de klasses aan u op. De synode, de generale synode. En Heere, opdat er ook beslissingen genomen worden die het belang van uw kerk dienen. Dan gaat het om uw eer en niet om kopstukken, maar het gaat toch om alles. Dat u de lof en de eer zult ontvangen in de gemeente, maar ook zo heel persoonlijk voor ons allen. Zegen daartoe ook het werk van zending en evangelisatie. Het werk wat gedaan wordt onder het Joodse volk. We dragen in bijzonder uw oude bondsvolk aan u op, Heere, als er zoveel weerstand is, zoveel spanning is. Het antisemitisme toeneemt. Heere, gedenk nog op ons land en volk. Dat ze zich niet tegen Israël zullen verzetten. Want ten diepste gaat het niet om uw volk, niet de vijandschap tegen uw volk, maar de vijandschap tegen u. En we weten dat de volken zich zullen vertillen aan de lastige steen Jeruzalem. Dat hebt u voorzegd in uw woord. Heere, bewaar dan ons land ervoor, de regering ervoor. Zowel landelijk als provinciaal, maar ook hier ter plaatse. We dragen ze aan u op, de mensen die ook wensen te begeren, naar, te regeren naar uw woord en naar uw getuigenis. Om ook te laten zien hoe goed het is om met u te leven, om u te kennen, uw geboden te onderhouden. Heere, werk dan nog krachtig, doe nog wonderen. Uw grote naam ter eer, dat bidden wij van u, om Christus wil alleen. Amen. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 1 maart zullen voor u volgaan uw eigen predikant in de morgendienst en kandidaat Bonenberg in de middagdienst. Voor wat betreft het gemeenteleven, dinsdag 24 februari is er 's avonds om 8 uur gebedskring bij Steven van der Brink, Paulus Pottelaan 21. En woensdag 25 februari is er 's middags om 14:30 kinderclub voor de onderbouw. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Na deze dienst kunt u vanuit de hal het blad Zicht op de Kerk weer meenemen. Tot zover de afkondigingen. In de dienst der offeranden worden van u een viertal collecten gevraagd. De eerste collecte, de diaconale collecte, heeft als bijzondere bestemming de hulp aan Oost-Europa. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. De derde collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de deur wordt nog een collecte gehouden en die is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. Alle vier de collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere heeft een blijmoedige gegeven lief. Wij gaan zingen met elkaar het psalm 69. En we zingen daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 69 vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. En ook het vierde vers, mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. En wat er verder volgt, het derde en het vierde vers uit Psalm 69. tekst voor vanmiddag vindt u opgetekend in het gedeelte dat u zojuist is voorgelezen, Lucas 23. En daarvan het 23ste vers, vers 23 uit Lucas 23, is de tekst voor vanmiddag. En daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden, en hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. Tot zover de tekst. En wij worden bepaald in deze tekst bij de veroordeling tot het kruis. De veroordeling tot het kruis. Een drietal gedachten in de eerste plaats door het Sanhedrin. In de tweede plaats door Pontius Pilatus. En in de derde plaats door het volk. De veroordeling tot het kruis. Door het Sanhedrin in de eerste plaats. Door Pontius Pilatus ten tweede. En ten derde door het volk. Gemeente, het is eindelijk is het gelukt. Ze hebben heel wat pogingen ondernomen om de Heere Jezus gevangen te nemen. Ze hebben zelfs geprobeerd, als hij in de plaats komt waar hij opgevoed, opgegroeid is, in Nazareth komt, dan hebben ze geprobeerd hem van de steilte af te werpen. Maar het was zijn tijd nog niet. Ze hebben voorzichtig gedaan om het volk niet in beweging te brengen. Het volk was gek van de Heere Jezus, van zijn prediking. Ze zijn hem allemaal nagevolgd. Ze hebben zijn tekenen en wonderen gezien. Ze wilden het volk niet in oproer brengen. Maar eindelijk is het dan gelukt. Jongens en meisjes, stel je voor, je moet naar school en je bent al laat en dan kom je in de schuur, daar staat je fiets met een lekke band en je hebt de fietspomp nodig. Maar waar is die? Je zoekt je wild en als je hem dan vindt, het is nog net op tijd allemaal, wat ben je dan blij. Nou, zo was het ook met het volk, zo was het ook met de Sanhedrin, met de overpriesters, de fariseeën. Wat waren ze blij. Ze hebben de Heere Jezus gevangen genomen en hem meegenomen. Hij moest voor de Hoge Raad, dat is een andere naam voor het Sanhedrin, of de Grote Raad, moest hij verschijnen. Die Grote Raad die bestaat uit 70 personen plus de voorzitter. Opmerkelijk overigens dat een aantal jaren geleden, jaar of 5, 6 geleden, is er opnieuw een Sanhedrin ingesteld onder het Joodse volk. Het Joodse volk verwacht dat binnenkort de tempel weer herbouwd zal worden. De plannen liggen klaar. Het wachten is nog op de Rode Vaars. Dat kunt u lezen in nummer 19. Die Rode Vaars is nodig voor de offerdienst, om de priesters te reinigen. Dus er was al verwachting dat die er waren, maar nog steeds niet, die Rode Vaars. In heel de geschiedenis, sinds de instelling van de offerdienst, zijn er 10 van die Rode Vaarsen geweest. En de Heere heeft telkens weer gezorgd dat er op tijd zo'n nieuwe Rode Vaars wordt, die moest verbrand worden en de as moest gemengd worden met water. En dat water werd dan gebruikt om te reinigen. Dus vandaar dat er maar 10 geweest zijn in al die jaren. Maar het wachten is nu op een Rode Vaars. Maar er is alweer een Sanhedrin. En dat Sanhedrin dat bestaat uit de overpriesters. Dat zijn zeg maar mensen die een aantal priesters onder zich hadden. Dat is nog niet de hoge priester. Die staat dan nog weer boven. Maar een aantal overpriesters, schriftgeleerden. Dus we zouden zeggen, in dat Sanhedrin zit zowel de kerk, maar ook de politiek. Daar zit ook de oudsten zitten daarin, die de stammen vertegenwoordigden. En dat is prachtig, hè? Dat is een theocratie, dus een godsregering. Vanuit dat Sanhedrin werd het volk werd bestuurd. Caiaphas, hij is de hoge priester op dat moment. Maar dat is nog helemaal niet zo zeker dat hij dat nog lang zal zijn. Want de hoge priester werd aangesteld door de Romeinen. Het volk verkeerde onder Romeinse overheersing. En als er een hoge priester was die hen niet beviel, dan zetten ze hem af en wezen ze een ander aan. Maar Caiaphas is ten tijde van de Heer Jezus, is hij de hoge priester. En die Caiaphas heeft toch ook wel hele mooie dingen gezegd. Zonder dat hij misschien daar zelf erg in had. Nou, dat over kan u ook zomaar overkomen. Dat u thuis zit op de bank, u hebt iemand ontmoet. En u laat dat gesprek nog weer eens in uw gedachten terugkomen. En toen dacht u van, waarom zei ik dat eigenlijk? Heel onverwacht, misschien niet goed over nagedacht. Kan heel lastig zijn. En dat u er spijt van hebt. Maar u kunt er ook heel verwonderd over zijn. Zo overkomt dat ook dominees wel eens. Die zeggen op de preekstoel ook wel eens dingen die ze van tevoren niet goed overdacht hadden. Maar die dan toch gezegd moeten worden. En dat de Heere die door de Heilige Geest wil gebruiken. En dan ben je verwonderd, hè, dat de Heere zo ook nog werkt. Die weet precies wat u nodig hebt en dat hij tot u gaat spreken. Maar die Caiaphas, die heeft gezegd, gij overlegt niet. Gij overlegt niet, dat wil zeggen, u denkt er niet bij na dat het ons nut is dat beter één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En dat zei hij nadat Lazarus uit de doden opgewekt was. Dat was natuurlijk een groot wonder. De hele bevolking stond op zijn kop daardoor. Een mens opgericht uit de doden. En dan ontstaat er discussie. Er is haat. Ook in het bijzonder onder de kerkelijke leiders. Haat. En dan zegt Caiaphas dat. Gij overlegt niet. Gij overdenkt niet, u denkt er niet bij na. Ik hoop niet dat dat ook voor u geldt, als u vanmiddag in Gods huis bent en het woord hoort, dat u niet overlegt, dat u net zoals Maria, die woorden die dan gesproken zijn, die dingen die er dan gebeuren, dat u die in uw hart meeneemt en overdenkt. Gij overlegt niet dat het ons nut is, dat het beter is dat er één mens sterft, in plaats van dat het gehele volk verloren gaat. Maar zou de Heer Jezus een eerlijk proces krijgen daar, in dat Sanhedrin? Het zijn mannen die daar zitten en die zijn allemaal gefrustreerd van wat er gebeurt. Er wordt als het ware aan de poten van hun stoel gezaagd. Ze ergeren zich aan de Heer Jezus. En ten diepste haten ze hem. Zou hij dan een eerlijk proces krijgen? Ze bespotten hem. Ze hebben hem geslagen en ze hebben gezegd, profeteer ons. Wie heeft u geslagen? Ze hebben hem bespot in zijn profetisch ambt. Ze hebben hem bespot in zijn koninklijk ambt. Ze hebben hem een doornenkroon opgezet, een purperen mantel aan, een rietstof in zijn hand. En ze hebben gezegd, zie uw koning. Maar het meest hebben ze hem nog bespot in zijn priesterlijke bediening, als hij aan het kruis hangt. Hebben ze geroepen, indien gij dan de Christus zijt, kom af van het kruis. Maar hij kon niet van het kruis af. Kon hij niet van het kruis af? Nee. Hij kon niet van het kruis af, want hij wilde niet van het kruis af. Ze hebben hem bespot, gehoond, gesmaad, gelasterd. En wat er dan allemaal precies gebeurd is daar in die zaal van de hoge priester, dat weten wij niet. Lucas is ook heel sober. En trouwens, wie is erbij geweest die daar een eerlijk verslag van kan doen? Is Petrus er misschien nog bij geweest? Petrus, die van verre gevolgd was, maar uiteindelijk zijn meester heeft verloochend, heel indrukwekkend als u beseft dat het Pontius Pilatus is die 3 keer zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Is het Petrus, een van zijn meest intieme discipelen, die tot 3 keer zegt, ik ken deze mens niet. Wat een tegenstelling. Maar wat er dan allemaal precies gezegd is, het is een sobere beschrijving. Wij weten dat er valse getuigen zijn opgeroepen. Valse getuigen. En de eerste valse getuigen, die hebben gezegd, hij heeft gezegd dat hij de tempel zal afbreken en dat hij die in 3 dagen weer zal opbouwen. En daarmee werden ze in hun godsdienst aangetast. Want het was de tempel en eigenlijk het hele leven draaide om de tempel. Ze gingen met de grote feesten, gingen ze op naar de tempel in Jeruzalem. Het morgenoffer en het avondoffer werd gebracht. We zouden zeggen, nou, dat is iets om jaloers op te zijn. Hè? De godsdienst, het draaide allemaal, van de buitenkant zag het er allemaal prachtig uit. En nu worden ze aangetast in hun godsdienst. Dat is niet fijn als je uitgelachen wordt, jongen. Omdat je bidt voor je eten. Of omdat je zondags naar de kerk gaat 2 keer. Dat je vriend misschien wel zegt, joh, geloof jij nog in die onzin? Als je aangetast wordt in je godsdienst. En dan vragen ze aan hem, zijt gij de Christus? De Christus. Christus, hè, dat is het Griekse woord voor gezalfde. In het Oude Testament, dat in het Hebreeuws is geschreven, heet hij de Messias. Dat zouden ze toch moeten kennen. Dat zouden ze toch moeten weten. Ze waren thuis in de schriften, dat de Messias komen zou. En de schrift is niet onduidelijk dat die komen zal in een tijd van overheersing. De schrift heeft precies duidelijk gemaakt de omstandigheden waaronder hij geboren zal worden. Ziet, een maagd zal zwanger worden. De plaats waar hij geboren zal worden, in Bethlehem. Hoe kan het toch dat ze het niet geloven? Maar als ze vragen, zijt gij de Christus, dan stemt de Heer Jezus dat toe. Bent u dan de Zoon van God? Gij zegt het. En dan is het klaar. Het is godslasterlijk. Hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. En als het gaat over dat beeld van de Messias, dat beeld wat hij laat zien, het klopt niet bij hun beleving. Zij verwachten iemand die met het zwaard zou komen, in 1 klap zou afrekenen met de Romeinse overheersing, zodat zij de vrijheid weer kregen. Maar hij kwam niet met het zwaard, hij kwam met het kruis. Het sloot niet aan bij hun vleeselijke gedachten. Zij wilden een Messias waardoor ze zichzelf konden zijn. En waardoor ze zichzelf konden blijven. En wat dat betreft, gemeente, en ik ga naast u zitten, dan hoeven wij ons niet te verheffen boven zich. Wij willen ook wel God dienen en wij willen, we hebben heel veel voor hem over. U bent een trouw gemeentelid en u doet met alles mee in de gemeente. Maar als ik ook maar mezelf kan zijn, dan wil ik ook nog wel stille tijd houden 's morgens. En ik wil dan nog wel mijn krachten geven en mijn geld geven. Maar als ik maar mezelf kan blijven. Zo'n Messias wil ik. Die mij helpt als ik er niet meer uitkom. Maar ze komen eenparig tot de conclusie. Hij is des doods schuldig. Hij moet sterven. En aan het hout. Want zo heeft Mozes gesproken, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Geen andere mogelijkheid, geen andere straf dan alleen de kruisiging. Kruis hem, kruis hem. Ja, daarvoor hebben ze de Romeinen nodig. Want het is de Romeinen, het zijn de Romeinen die daar een beslissing over moeten nemen. Daar wordt nog wel verschillend over gedacht. En laten we ons daar niet al te druk over maken. Of het alleen de kruisdood is waar ze de Romeinen voor nodig hebben. Als ik even later over Stefanus lees, die hebben ze gewoon gestenigd. Hadden ze de Romeinen niet bij nodig, trokken ze zich ook niks van aan. Of zat er dan toch iets anders achter? Dat ze uiteindelijk hun handen er niet aan durfden te branden. Stel je toch eens voor dat ze zich vergisten. En dat hij wel de Messias was, waar de profeten altijd heerlijk van geprofeteerd hadden, dat die zou komen. Ze moeten van hem af. Maar zijn ze dan niet blij? Zijn ze dan niet onvoorstelbaar blij dat nu eindelijk de Messias gekomen is? Na zoveel honderden jaren uitzien, de profeten het voorzegd hebben, dat hij zal komen, dat hij redding zal aanbrengen. Als u de profeten leest, hè, als u de profeet Jesaja of Jeremia leest, en profeteerde dat het volk in ballingschap zal worden weggevoerd, en dat er dan van verlossing werd geprofeteerd, dat ze weer uit de ballingschap terug zouden keren naar hun land, dan loopt door die profetieën altijd als gouden draad de komst van de verlosser. Dan gaat het niet per definitie om de verlossing, maar om de verlosser, om zijn komst. Maar hier bij de grote raad, ze doen alles aan, ze zetten alles op alles om hem uit handen te blijven. En daarom die valse getuigen. Ze zetten alles op alles. Hij moet de kruisdood sterven. Maar nu u en jullie, jongens en meisjes, en ik. Wat doet u eraan om de Here uit handen te blijven? Ik zei het al, we hebben veel voor de Here over. Als we onszelf kunnen blijven. Maar als mij alles uit handen genomen wordt. Als mijn vlees gekruisigd moet worden. Dan roep ik valse getuigen. Zullen we er eens een paar proberen het wat dichterbij te brengen? Een eerste valse getuige. Ja, je moet wel uitverkoren zijn. Want als je niet uitverkoren bent, dan kan je hoog springen, kan je laag springen of niet springen. Het helpt allemaal niks. Maar dan ga je voor eeuwig verloren. En trouwens, als je wel uitverkoren bent, dan kan je eigenlijk ook wel doen en laten wat je wil, want dan zal God ervoor zorgen dat je op het juiste moment, op zijn moment, toch zal worden toegebracht. Een valse getuige, om de Heer uit handen te blijven. Nog een valse getuige. Ja, ik wou dat ik wat meer kennis had van mijn zonde. Dat ik de schuld ervan ervaarde. En dat de nood mij opgebonden werd. Want ja, ik voel dat niet. Dus waarom heb ik dan een Heer Jezus nodig? Het gaat veranderen. Als ik meer en meer van mijn zonde ga zien. Een derde valse getuige is dat wij de liefde van God, de oneindige en onbeschrijfelijke liefde tot zondaren, dat we die verdacht gaan houden. Zou het voor mij wel kunnen? Of dat we die liefde voorwaardelijk gaan maken? Dat ik eerst iets moet zijn of iets moet hebben voordat ik de toevlucht mag nemen tot hem. Gemeente, hij roept. En hij nodigt. En hij staat met uitgebreide armen. Zijn liefde verdacht maken of klein van de Here denken. Zou het nog kunnen? Zou het kunnen vanmiddag dat de Heere in één klap de hele gemeente bekeert? En dat u alle vol raakt, zoals dat op de Pinksterdag gebeurde, vol raakt met de werking en de kracht van de Heilige Geest? Of zegt u nee, we leven in een donkere tijd en ja, de hand van de Heere wordt niet meer gezien. Dan maakt u zijn liefde verdacht. Een vierde valse getuige. Ja, maar dan moet ik mijn leven opgeven. Dan kan ik niet meer doen en laten wat ik wil. Als u hem kent, in hem geborgen bent, mag u alles doen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, zegt Paulus. Alle dingen zijn niet oorbaar. Maar alles is mij geoorloofd. Dan mag je alles, alleen je wil niet alles meer. Maar mijn wil dan, ja, die moet gekruisigd. Mijn vlees dan, ja. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. En ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. De veroordeling tot het kruis door het Sanhedrin. Onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte door Pontius Pilatus. Ze brengen de Heer Jezus, nadat hij veroordeeld is door het Sanhedrin, naar Pontius Pilatus. En wat doet Pontius Pilatus? Laat hij zich in met een godsdienstig conflict? Wat een drama, gemeente, als de wereldlijke rechter eraan te pas moet komen. Dat gebeurt hier. Pontius Pilatus, die moet maar een oordeel gaan vellen. En wat doen ze? Heel slim. Maar ze maken er een politiek conflict van. Hij maakt het volk afkerig. Hij zegt dat hij een koning is. En dat zijn koninkrijk zal heersen over heel de aarde. Als dat zo is, dan is het gevaarlijk. Een staatsgevaarlijk persoon. En ja, dan moet Pontius Pilatus aan het werk. En trouwens, er is al genoeg gebeurd rond deze persoon. Wat voor relletjes en wat voor oproer is er allemaal niet geweest rond deze persoon. Hij maakt inderdaad het volk, maakt hij afkerig. Maar als Paulus gaat ondervragen, en hij doet dat in hun tegenwoordigheid, dan komt hij tot de conclusie dat hij geen schuld vindt in deze mens. Maar Pontius Pilatus En wij zouden zeggen, is dat slimmigheid van hem geweest? Hij denkt, ik vraag een second opinion aan. Herodes is net in zijn verblijf in Jeruzalem. En Herodes, die gaat over Galilea. En Jezus, dat is Jezus de Nazarener, die komt uit Galilea. Dus is het uiteindelijk niet het pakkie aan van Herodes. En daarom brengt hij hem naar Herodes. En dan moet Herodes er maar wat van vinden. Maar Herodes komt ook tot de conclusie. Ik vind geen schuld in deze mens. En daarna nog eens zijn eigen vrouw. Die zegt, ik vind geen schuld. Wees voorzichtig. Want deze mens heeft geen schuld. Tot drie keer toe. En gemeente, het is bijna ironisch. Het zijn heidenen. En de schrift zegt, in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Deze heidenen, zij vinden geen schuld in deze mens. Maar Pontius Pilatus, hij moet oppassen. Hij heeft nog een baas, de keizer van Rome. En die zit hem ook op zijn nek. Pontius Pilatus, die krijgt de opdracht om voorzichtig aan te doen met het Joodse volk. Want als die in opstand komen, als die te beginnen te rebelleren, dan loopt dat niet goed af. En de keizer heeft er geen zin in. En daarom Pontius Pilatus krijgt de opdracht om de Joden rustig te houden en niet hen tegen zich in het harnas te jagen. Maar ook zijn vrouw zegt, ik vind geen schuld in deze. Deze mens is onschuldig. Deze mens is nou het volkomen paaslam. Zoals Paulus dat ook uitdrukt. Het paascha dat voor ons geslacht is. En wat een prachtige beelden lopen er dan van dat paaslam. Dat paaslam, dat moest een volkomen lam zijn. Ik vind geen schuld in deze mens. Deze mannen zeggen, het is een volkomen lam. Er zit geen gebrek aan. Dat paaslam, dat mocht niet geslacht worden en in stukken gehakt en gebraden. Er mocht geen been van dat paaslam gebroken worden. Het moest in zijn geheel gegeten worden. Geen been van hem zal gebroken worden. Wat een prachtige profetie. En dat lam dat moest geselecteerd worden naar de grootte van het huisgezin. Dus als het een klein gezin was, werd er een klein lam genomen, bij een groter gezin een groter lam. En eventueel werd samen gedaan met de buren. Maar er mocht niks overblijven. Het was gepast. En zo is het offer van de Heer Jezus Christus is gepast. Met meer hoeft het niet. En met minder kan het niet. En wat deze mannen betuigen is dat het een volkomen lam is. Ik vind geen schuld in deze mens. Wij hebben net beleden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met de 12 artikelen, dat de Heer Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Er zijn mensen die hebben daar moeite mee. Die zeggen, die komma staat verkeerd. Het is geleden, komma, onder Pontius Pilatus gekruisigd, komma, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Is die nou onder Pontius Pilatus gekruisigd? Of heeft hij geleden onder Pontius Pilatus? En voor de scherpe opmerker vindt u daar ook een verschil tussen de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsvorm van Nicea. Maar als u thuis komt, dan moet u maar de Heidelbergse catechismus erop naslaan. De Heidelbergse catechismus gaat uit van dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus. Nou ja, kan je maar dwars zitten. Ik kreeg eens een brief van iemand waar ik in een gemeente was voorgegaan, een middagdienst. En die mailde mij: als u nog één keer zegt dat hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, kom ik niet meer bij u in de kerk. Ja, ik weet niet dan wie die daarmee heeft, maar ik denk dan, arme man, dan heb je jezelf mee. Het kan overigens ook een vrouw geweest zijn, dat weet ik niet meer. Maar als u de Heidelbergse catechismus leest, dan ziet u dat het heel bewust is. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Daar is het oordeel voltrokken. Hij rechtvaardig voor onrechtvaardigen. En hij is onder het oordeel des doods doorgegaan om ons van dat strenge oordeel te bevrijden. Opdat wij, zegt de Heidelbergse catechismus, nimmer meer in dat oordeel zullen omkomen. Pontius Pilatus, hij zegt: ik zal hem kastijden. Ik zal hem geeselen en ik laat hem los. Waarom doet hij dat? Heeft hij dan geen medelijden met hem? Als hij toch onschuldig is, dan ga je hem toch niet geeselen. En dan zegt ook Pontius Pilatus een opmerkelijk woord: zie de mens. De mens zoals u en jullie, jongens en meisjes en ik. Strafwaardig. De dood verdient. Zie de mens. Maar hij, onder het oordeel doorgegaan, opdat wij van dat strenge oordeel Gods zouden bevrijd worden. En Pontius Pilatus, hij gaat om. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En zoals het dit gedeelte afsluit: maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Gemeente, wat zou er gebeuren als de Heere Jezus aan uw wil wordt overgeleverd? Vanmiddag. Hier het alles volmaakte lam. Wat zou u met hem doen? Wat gaat u met hem doen als hij aan uw wil wordt overgeleverd? De veroordeling tot het kruis door Pontius Pilatus, maar ook in de derde plaats door het volk. Hun geroep werd geweldiger. Zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij gekruist zou worden. Pilatus vindt geen schuld. Herodes vindt geen schuld. Er is geen gevaar voor deze persoon. Tot drie keer toe: ik vind geen schuld in deze. En hoe het volk dan? Het volk roept. Al de menigte riep gelijkelijk zeggende: weg met deze. En laat ons Barabbas los. Prachtig. Als u beseft wat Barabbas betekent. Bar, dat is zoon. Bartimeus, he, de zoon van Timeus. Abba is vader. Barabbas is een zoon van de vader. En die wordt op dubbeltal gesteld met de zoon van de vader. Maar dan met hoofdletters. Weg met deze. Het volk kiest voor Barabbas. Voor de zoon van de vader met kleine letters. Kiest de dood boven het leven. En ze roepen: kruis hem. Hij moet doorstoken worden. Dat is op basis van een profetie die u vindt in Zacharia, Zacharia 13. Dat is die bekende profetie van van de herder, de man die mijn metgezel is, zwaard ontwaakt tegen de man, tegen de herder die mijn metgezel is, en de schapen zullen verstrooid worden. Dat hoofdstuk, daar staat wat er gebeuren moet als iemand een valse profetie profeteert. Dan moeten zijn ouders hem doorsteken. Het is aangrijpend. Als je je zoon moet doorsteken, omdat hij een valse profeet is. Maar zo moet Gods eigen zoon doorstoken worden. Als een valse profeet, als een ongehoorzame zoon. Terwijl hij niets liever heeft gedaan dan de wil van zijn vader, roept het volk gelijkelijk: weg met deze, kruis hem. Eisende dat hij zou gekruist worden. Dat eisen, gemeente, dat is een vragen. Maar niet zomaar een vragen. Een vragen waarbij van voorbaat duidelijk is dat ze het krijgen gaan. Het is een eis. Er is geen keuzemogelijkheid, maar het zal gebeuren. En hun geroep werd geweldiger. En wat heeft hij hun gedaan? Wat heeft hij voor kwaads gedaan? Hij heeft blinden het gezicht gegeven en doven het gehoor. Hij heeft zieken, heeft hij beter gemaakt. Kreupelen, verlamden, die liepen weer. Zelfs doden opgewekt en levend gemaakt. En toch, zijn rede is hard. En daarom hebben ze hem verlaten. Duizenden zijn hem gevolgd, hebben zijn tekenen en wonderen gezien. Maar toen hij ging spreken over kruis op u nemen en mij navolgen, zijn ze afgehaakt. En als de discipelen helemaal teleurgesteld zijn, dan zegt de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen: wilt u ook niet weggaan? Gemeente, wilt u ook niet gaan? Misschien zegt er wel een vader hier: wat doet u nu? Ik ben blij dat ik die jongen meegekregen heb. En dan vraagt u of u ook niet weg wilt gaan. Zijn reden is hard. Maar ja, ze hadden toch verder geen last van hem. Hij deed toch niemand wat kwaad. dan kun je toch ook net doen of dat hij er niet is. Gemeente, misschien is dat wel de ergste vorm van verzet. Hem negeren. Als hij bekendgemaakt wordt in de verkondiging van het evangelie. En u doet net alsof er niets gebeurt. Maar iedere preek is een gebeurtenis. Het woord keert niet ledig tot hem weer, maar doet altoos hetgeen hem behaagt. Het woord, hè, moet u de profetieën lezen. Het woord geschiedde tot Amos en tot Jesaja. Het woord geschiedde. Het woord is een gebeurtenis. Er verandert iets. Dus als het uw hart niet verbreekt, dan verhardt het u. En ik zei u al, de ergste vorm om hem te negeren is om te doen alsof er niks aan de hand is. U moet dat maar eens doen met een politieagent die u aanhoudt omdat u te hard reed of door het rode licht bent gereden. En u doet net of dat u lucht is voor u. Ik ben bang dat het de hoogte van de bekeuring wat negatief zal beïnvloeden. Maar doet u het niet hetzelfde met de Heer? Ook na ontvangen genade. En als hij gaat spreken. En als hij gaat roepen en nodigen. Wat wordt dan ook het woord van Jesaja waar? Geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Een oude vriend van mij die zei altijd, het moet op zijn gezicht af te lezen geweest zijn. Het lijden. Ik heb vanmorgen in mijn eigen gemeente uit Johannes gepreekt. Dat hij wist wat hem overkomen zou. Het is maar goed, gemeente, dat wij niet weten wat ons nog allemaal overkomen zou. Maar hij wist het wel. En hij wist dat Judas hem zou verraden. Dat hij overgeleverd zou worden om gekruisigd te worden. Het heeft zijn leven getekend. We hebben hem veracht. Hij de onwaardigste onder de mensen geworden. U zegt misschien, en waarom? Waarom liet God dat toe? Het was toch zijn zoon. Zijn enige geboren, zijn eeuwige zoon. Waarom heeft God het toegelaten? Gemeente, hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Schrijft de apostel Paulus in Romeinen 8. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Opdat hij ook met hem ons alle dingen zou schenken. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dan wordt er niemand buitengesloten. Dan alleen degene, zegt Luther, die zichzelf buitensluit. Dan kunnen we hele discussies gaan voeren. Voor wie is hij nou gestorven? En de een zegt, ja, dat is alleen voor degene die zijn verschijning hebben lief gehad. En een ander zegt, nee, dat is alleen voor zijn uitverkorenen. En een derde zegt, het is alleen voor de gelovigen. Weet u voor wie hij gestorven is? Hij is voor zijn vader gestorven. Om voor zijn vader een kerk te vergaderen, een gemeente te vergaderen. Uit het ganse menselijke geslacht tot het eeuwige leven. Dan is dat Sanhedrin, dat zijn maar pionnetjes. Dan is Pontius Pilatus is maar een pion. Heel dat volk, het zijn allemaal pionnetjes, met eerbied gesproken, op het grote schaakspel. Waarbij de uitkomst de zaligheid is. Wie heeft hem nu gekruisigd? Zijn dat de oversten geweest? De overpriesters? Het Sanhedrin? Nou, als je het aan de Joden vraagt, dan zeggen zij, het zijn de Romeinen geweest die hem gekruisigd hebben. U denkt misschien, nee, maar het zijn de Joden. De Joden die hebben hem gevangen genomen. Die hebben hem toch overgeleverd aan Pontius Pilatus om gekruisigd te worden. Wie hem gekruisigd heeft, het zijn de Joden, niet Heer Jezus. Een gedicht van Revius. Maar het zijn mijn zonden, uw zonden, hebben hem aan het kruis gebracht. Zonde, dat is schuld. En schuld moet vereffend worden. De schuld die u gemaakt hebt tussen de Heere en uw ziel, moet vereffend worden. Er is betaling nodig. En er is betaald. Volkomen betaald. Op Golgotha. Daar heeft de betaling plaatsgevonden. Hij heeft de schuld vereffend. En dat daar en toen. Dat moet nou hier en nu worden. En daarom laat de Heere verkondigen dat hij veroordeeld is tot de vervloekte kruisdood, de veroordeling tot het kruis. En dat door het Sanhedrin, door Pontius Pilatus en door het volk. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. Kruis hem, kruis hem. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Wij gaan zingen met elkaar op Psalm 74, het 17e vers. Herdenk mijn God, herdenk de wonderdaan. En ook het 21e vers. Rijs op, o God, rijs op. Toon uw gezag. En noemde u het 17e en 21e vers uit Psalm 74. Heere, we zeggen uw naam ootmoedig dank dat u ons uw woord geeft. Waarom wij? Zoveel mensen verstoken zijn van uw woord. En Heere, geef liefde tot uw woord. Dan kan het ook zeer doen. Het kan ons doorsteken. En het moet ons doorsteken. Opdat we het leven zouden vinden in uw naam. Zo stonden we, Heere, vanmiddag voor het rechthuis van Pontius Pilatus. Uw geliefde zoon hebben we veroordeeld tot het kruis. Wat een wonder dat u nu juist daarvoor uw zoon gegeven hebt. Maar dan is er schuld bij ons. We belijden het, Heere. En doe het ons verstaan wat uw lijden nou inhoudt. Dat u gekomen bent om te betalen. De schuld te vereffenen. Dat hebben we nodig. Zo heel persoonlijk. Heere, werk dat nog. Wees zelf de naprediker. Ga met ons als we nu weer naar huis gaan. En bewaren. En beveiligen. Maar bovenal bekeer ons tot u. Hebben we telkens weer nodig om gebracht te worden aan de voet van het kruis. Hoor ons zo vanuit de hemel. Aanvaard ook onze dank. En hoor ons om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 71, het 9e en ook het 10e vers. Doe hen beschaamd staan en bezwijken. En het 10e vers, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. 9e en 10e vers uit Psalm 71 als slotzang. Thank you. dan in vrede naar uw woning en verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.